Goedenavond allemaal bij het Forum Samenleving van de gemeente Oudewater. Welkom ook de mensen op de publieke tribune, de mensen op de radio en op allerlei streams waar wij allemaal te luisteren en te volgen zijn. Welkom allemaal. En een speciaal welkom voor Hans Vervliet. Loopt het programma Gast van de Raad mee om in aanraking te komen en kennis te maken hoe wij in Oudewater politiek bedrijven. En hij is hier volgens mij op uitnodiging van het CDA om algemeen eens wat kennis te maken. En het forum is de eerste avond van een cyclus die wij hier doen inderdaad. Dus voel je van harte welkom en doe vooral mee. We hebben een afzegging dan wel iemand die verhinderd is. En dat is niet minder dan meneer Wim Groeneweg. Plaatsvervangend burgemeester van onze stad. En als er antwoorden zijn in die portefeuille worden die vanavond beantwoord door Bob Duindam. Dus tot zover de opening en mededelingen. Zijn er nog andere mensen die wat willen meedelen of iets toe willen voegen aan de opening? Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Zijn er mensen die nog wat toe willen voegen of iets anders willen vertellen over de agenda? En anders stellen we hem zo vast voor vanavond. Dank u wel. Dan komen we bij het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering Forum Samenleving 28 oktober 2019... Ik heb geen tekstvoorstellen of wijzigingen onder ogen gekregen, dus ik neem aan dat ook iedereen deze kan goedkeuren. Dus dan is die bij deze vastgesteld. En dan komen we al bij agenda punt 4. Dat gaat best hard. En dat is de presentatie bestand in beeld. En daarvoor zijn twee heren aanwezig. Wij hebben al kennis mogen nemen van de sheets. Daar waren we in het presidium erg dankbaar voor. Zodat wij ook konden kijken of dat een toevoeging zou zijn voor dit forum. Wij denken van wel. En Ronald van Drogenbroek en Tim da Costa Gomez is aangeschoven om in ieder geval deze presentatie ook van verbale kracht te voorzien. Dus ik wens u succes. En ik hoor net van meneer Duindam dat hij het even wil inleiden. Natuurlijk mag dat.
Dank u, voorzitter. Wij praten hier regelmatig over fermwerk en dat is goed. En vanavond gaat het onder andere over wat met een zo mooi systeemwoord heet categorie 3 en 4. En met name, wat is daar nou precies de ingewikkeldheid in? Waarom is het terugleiden van deze cliënten naar de arbeidsmarkt dan wel zorgen dat deze mensen een zinvolle dagbesteding, een zinvolle deelname in de samenleving hebben, zoveel ingewikkelder dan voor categorie 1 en 2, waarvan we zeggen dat die een geringe, dan wel in korte tijd overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat verhaal dat doen we aan de hand eigenlijk van twee lijnen. Of dat doet fermwerk aan de hand van twee lijnen. Meer in zijn algemeenheid aan de hand van statistieken. Maar ook met een aantal persoonlijke illustraties van cliënten die in dat bestand zitten. En het rugzakje wat deze cliënten bij zich dragen. En dat doen we natuurlijk niet met naam en toenaam. Dat is natuurlijk keurig geanonimiseerd. Maar het geeft wel een beeld van de ingewikkeldheid waarmee fermwerk te maken krijgt. Tot zover.
Dank u wel. Wie van u steekt van wal?
Ja. Ja, dat mag ik doen om te beginnen. Ik wil u eerst heel kort meenemen in wat de wethouder al zei, de statistieken, de cijfertjes. Heel veel cijfers kunt u ook elke keer terugzien in onze kwartaalrapportage. En in onze... Ja. En in onze begroting. Dus heel kort willen we heel even doorgaan langs het bestand participatiewet, de kenmerken van dat bestand en dan ook wat extra kenmerken en de acties en projecten waar wij op dit moment mee bezig zijn. Vooral bij de extra kenmerken willen we het ook wat nader duiden met verhalen, met achtergrondverhalen over welke cliënten zijn het dan en wat komen we zoal tegen. U heeft natuurlijk de presentatie allemaal al gezien en dit zijn ook een aantal dingen die ook standaard in een kwartaalrapportage terugkomen. Wat we u vooral even willen laten zien is dat in het afgelopen jaar, dus de afgelopen vier kwartalen, er 21 mensen zijn ingestroomd en ook weer 21 mensen zijn uitgestroomd. Dat is ongeveer een kwart van het bestand dat muteert jaarlijks. En wij zien ook de afgelopen periode dat die instroom verandert. De arbeidsmarkt is goed. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt vinden steeds vaker zelf, zonder onze inzet, hun weg. Maar er komen ook nieuwe doelgroepen op ons af. Nieuwe doelgroepen die voorheen in de Waaijong zaten. In de WSW terechtkwamen. En vooral ook mensen die voorheen bij het UWV zaten. Nou, ja, dit zijn ook sheets vanuit de kwartaalrapportage. U heeft ze allemaal al gezien, dus misschien kunnen we beter doorgaan naar de volgende sheet. En daar hebben we een aantal extra kenmerken hebben we toegevoegd. En ja, wat u ziet, zeg maar 99 cliënten, dat zijn totaal 77 uitkeringen. Mensen die gehuwd zijn, tellen we als twee cliënten. En wij kijken ook altijd met beide cliënten wat de mogelijkheden zijn. Ongeveer 32 cliënten zijn op dit moment in een uitkering van 0 tot 18 maanden. Dus het laatste anderhalf jaar ingestroomd. 29 cliënten langer dan 5 jaar in een uitkering. En 11 cliënten langer dan 10 jaar in een uitkering. We hebben een aantal doelgroepen hebben even eruit gevist. Het is niet zo dat we aan doelgroepen, het is misschien ook het verkeerde woord, maar aan doelgroepenbeleid of zo doen. Maar het zegt wel iets over wat wij tegenkomen en waar we onze aandacht op richten. Van alle categorieën die hier genoemd zijn, dus de jongeren, statushouders en de ontheffingen, hebben we ook wat verhalen om dat nader te duiden. En dat gaat mijn collega Tim voor zijn rekening nemen.
Dankjewel. Ik ben bij Vermerk werkzaam als... Ik ben bij Vermerk werkzaam als procesmanager. Daarvoor was ik consulent. Dus ik heb zelf ook aan de lijf ondervonden hoe moeilijk het is soms om bepaalde doelgroepen, bepaalde mensen richting werk te bemiddelen. Wat er allemaal voor nodig is en hoe moeilijk het ook is voor die mensen zelf om die stap te zetten. Ik heb voor vandaag wat... misschien wat verhalen vanuit mijn eigen ervaring, maar ook wat verhalen opgehaald bij collega's van mij. Zodat er een breed beeld ontstaat. Ik denk dat een mooi voorbeeld is, om even de groep statushouders te nemen. Een collega van mij die kwam met het verhaal dat zij een man in haar caseload heeft. Het is een man met een gezin. Zijn vrouw woont ook in Nederland. Ze hebben 3 kinderen van leeftijd van middelbare school. En deze man die heeft altijd in zijn land van herkomst, Syrië, pakken gemaakt voor bruiloften. En ik denk dat daarmee wordt bedoeld pakken voor de bruidegom. Deze man die heeft dat heel zijn leven gedaan. Dat is zijn passie. Dat is eigenlijk het enige wat hij kan. En eigenlijk is het ook wie hij is. Je moet zich voorstellen dat op het moment dat je heel je leven lang een bepaald beroep beoefent, dat dat onderdeel wordt van je identiteit. En eigenlijk is het bij ons niet anders. Op het moment dat je je ergens voorstelt dat iemand is, de eerste vraag hoe heet je? En de tweede is vaak, wat doe je? Dus ergens bepaalt dat toch wel ook het beeld dat we willen schetsen van onszelf. Het bepaalt een deel van onze identiteit. En dat was voor deze man niet anders. Dus hij wilde ook heel graag dit werk doen in Nederland. En we hebben geprobeerd om hem kennis te laten maken met een naaiatelier. Waar deze man is gaan werken. En dat was eigenlijk voor die man niet zo'n fijne plek, want er werd eigenlijk geen Nederlands gesproken. En deze man wilde juist Nederlands leren en dan weet hij ook wel dat je dat veel moet bezigen. Dus deze man die zei, ik wil eigenlijk een andere werkervaringsplek, want ik wil Nederlands leren. En kun je me helpen, Vermerk? Nou, we hebben met hem gezocht naar een nieuwe plek waar meer Nederlands werd gesproken, waar hij ook als het ware meer in contact kwam met Nederlands sprekende mensen. En daar is deze meneer gaan werken en eigenlijk wilde de werkgever hem gelijk een dienstverband aanbieden. Ondertussen liep er ook een medisch belastbaarheidsonderzoek. Wij doen dat eigenlijk voor het grootste deel van onze cliëntenbestand, zeker als er sprake is van bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen richting werk. Deze man die bleek fysieke beperkingen te hebben, waardoor hij eigenlijk na 1 uur werken moest staan en lopen. En dat voor 10 minuten. Als hij dat niet zou doen, zoals het advies van onze keuringsarts, dan zou dat op termijn hele hoge medische kosten en ook hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen. Dus dat is niet wenselijk. En dat is jammer, want deze man wilde uiteraard heel graag werken in dat naaiatelier. Het is uiteindelijk heel ingewikkeld voor deze meneer om werk te vinden. Want het werken wat hij altijd heeft gedaan, wat hij kent, wie hij is, dat kan hij eigenlijk niet meer. En dat is nogal wat. Als je je land van herkomst ontvlucht, je hebben en houden erachter laat, misschien is het er ook niet eens meer. dan neem je maar een paar dingen mee. Dat zijn als het even kan je geliefde, je ervaringen en je kennis. En als je dat dan niet kan inzetten, ja, dan voelt dat als een leegte. En u moet zich voorstellen dat dat voor deze man, maar ook voor heel veel andere mensen in deze categorie, heel moeilijk is. En Fernwerk probeert dan ook altijd te zoeken naar aansluiting op de talenten die deze mensen hebben. Als dat niet kan in hun vak waarvoor ze zijn opgeleid in een land van herkomst, dan zoeken we iets wat daar op lijkt of in elk geval een beroep doet op diezelfde vaardigheden en competenties. Ik kan nog...
Misschien is het goed om van elke categorie even een aantal voorbeelden te noemen. Jongeren en ook het aantal mensen.
Ja. We hebben ook jongeren. Ik heb daar ook een collega van mij. We hebben consulenten die zich specifiek inzetten voor jongeren. Jongeren die vergen ook wat dat betreft ook een andere status binnen de participatiewet. Namelijk dat het doel van jongeren is niet altijd om werk te gaan zoeken, maar eigenlijk om naar school te gaan, opleiding, vervolgopleiding te gaan volgen. De participatiewet zegt eigenlijk ook dat als je als jongere niet voldoende meewerkt om te gaan werken of naar school te gaan, dat dat ook kan betekenen dat de uitkering kan worden beëindigd. Dat is voor 27-plussers niet mogelijk, maar wel voor jongeren. Dus die status voor jongeren is heel bijzonder. En wij zeggen ook van nou, jongeren kunnen we ook niet loslaten. Dus de focus op die groep is groot. En daarom hebben wij daar ook jongere consulenten voor. Een van die consulenten die heb ik gevraagd van nou, wat is nou typerend voor het beeld wat jij nu ziet bij jongeren? Dat is eigenlijk tweeledig. Je hebt aan de ene kant de jongeren die geen westerse migratieachtergrond hebben. Die hebben te maken met dezelfde problematiek als de man die ik net schetste. Een mooi voorbeeld, want soms lukt het wel om deze mensen op de goede weg te krijgen richting een vak wat bij ze past. Is een jonge dame van halverwege de 20 die heel graag taal wilde leren en ook dat wilde bij een vrijwilligersplek. Ook dan kom je weer in aanraking met veel mensen die Nederlands spreken. En deze dame is dat gaan doen bij, en dan moet ik even spieken, want dat is hier in Ouderwater bij Zorgcentrum de Wulverhorst. Zij is daar eigenlijk met de zorg in aanraking gekomen en heeft ontdekt dat dat wel iets is wat bij haar past. Het leuke is dat zij vanaf oktober is gestart met een MBO 1 opleiding zorg en welzijn. En we hopen natuurlijk dat zij daarna verder gaat met haar opleiding MBO 2, MBO 3 en misschien nog wel verder. En dat zij zich heel erg nuttig kan maken binnen de zorg en dat zij daarmee ook veel waarde kan toevoegen aan haar eigen leven en aan haar leven hier in Nederland. Dat is een mooi voorbeeld van iemand die uiteindelijk naar opleiding kan doorstromen. We hebben ook nog ontheffingen als specifieke doelgroep hier genoemd. Misschien is het goed om even uit te leggen wat dat precies betekent. De participatiewet kent verschillende verplichtingen, waaronder de arbeidsverplichting. Voor consulentenparticipatie en consulentwerk is dat eigenlijk de belangrijkste. Het gaat over dat mensen hun best moeten doen om werk te vinden en te accepteren en te behouden. Dat ze zich moeten inzetten om naar werk bemiddeld te kunnen gaan worden en ook zich moeten inzetten voor de voorzieningen die Fernwerk of de gemeente hen aanbiedt in het kader van arbeidsinschakeling. Er staat ook nog iets in over de recent genoemde tegenprestatie. Dat valt ook onder die arbeidsverplichting in de participatiewet. Als je iemand ontheft, dan zeg je eigenlijk, jij hoeft tijdelijk, want dat moet altijd tijdelijk zijn, je hoeft even niet je te richten op die tegenprestatie en het zoeken naar betaald werk. De ontheffing betekent niet dat mensen zich niet hoeven in te zetten voor een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De participatiewet biedt die ruimte niet om mensen daarvan te ontheffen. En dat vinden wij ook goed, want wij willen als mensen tijdelijk niet kunnen werken of niet naar werk kunnen worden bemiddeld, willen we mensen niet loslaten. We willen mensen in de tussentijd ook voorzieningen aanbieden, bijvoorbeeld een traject gericht op het opdoen van werkervaring, waarbij er rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden. Maar misschien is iemand ook gebaat bij het oriënteren op de arbeidsmarkt in de tussentijd als iemand op dat moment niet kan werken. Dus we laten mensen ook niet los. Een mooi voorbeeld daarvan is iemand die ik zelf heb begeleid naar werk. Die heeft deelgenomen aan een extern traject. Dat liep niet helemaal lekker. Deze man was 50 plus en had een stoornis in het autisme spectrum. Was ook een ICT'er en wilde heel graag in die richting weer verder werken. Het externe traject wat we hem hebben aangeboden heeft niet tot dat resultaat geleid. En toen ik hem vroeg, wat wil je nu precies, zei hij van nou, het is me allemaal een beetje te veel geworden. Ik heb even rust nodig. Op dat moment heb ik gezegd van nou, dat is goed. Dan onthef ik je tijdelijk voor de duur van 3 maanden. Maar ik vind het wel belangrijk dat je in die tussentijd wel gaat nadenken over, maar wat wil je dan gaan doen? Wat wil je na die 3 maanden gaan oppakken en hoe kunnen wij jou daarbij helpen? Uiteindelijk heeft het nooit zo ver gekomen, want deze meneer heeft in die 3 maanden zelf werk gevonden. Prachtig ook, want hij heeft daarmee gelijk werk gevonden in zijn werkveld. En heeft uiteindelijk tegen mij gezegd van nou, dankjewel dat je me even de rust hebt gegeven, want dat had ik nodig. Dus ook een ontheffing is soms nodig om iemand weer eventjes de rust te gunnen om de vervolgstappen te bepalen in zijn leven. En op die manier probeert Fernwerk ook deze mensen verder te helpen.
Ja, wat ook het goed is om nog even verder toe te lichten. Wij zien dus dat de mensen met een korte afstand op de arbeidsmarkt, dat die groep kleiner wordt. En mensen met een grote afstand, dat die groter wordt. Wat is dan die afstand? Nou, we zien heel veel problemen op meerdere leefgebieden. Dus er zijn heel veel cliënten waarbij het niet of nog niet gaat over het vinden van werk. Wij hebben dan ook gemeend, en daar zijn we ook volop mee bezig, dat het goed is om onze categorieindeling, zoals u die kent en ook in de kwartaalrapportage steeds terugkomt, de categorie 1 tot en met 4, om die ook opnieuw te gaan indelen. We zien dat die categorieindeling niet langer toereikend is. Korte afstand op de arbeidsmarkt, categorie 1, dat deden we altijd vroeger een inschatting maken in maanden. Ja, en in categorie 2 ook. We zijn al een geruime tijd bezig om ook bepaalde groepen sowieso te houden in categorie 1 of 2. Bijvoorbeeld de groep mensen waar we perspectief zien, op werk. Ja, die houden we bijvoorbeeld in categorie 2. In de wetenschap dat de trajecten langer duren. Ik kan me zo voorstellen als u de rapportage leest en ziet van nou, zoveel mensen zitten er 1 en zoveel mensen zitten er in 2. En bij 2 staat dan ook netjes omschreven van een half tot 2 jaar. Dat het ook verwarrend is en niet meer helemaal aansluit bij wat we op dit moment tegenkomen en aan het doen zijn. Wij zijn ons aan het voorbereiden om een nieuwe categorieindeling te maken op economische participatie, maatschappelijke participatie en sociale participatie. Economische participatie gaat dus alles wat te maken heeft met werk. Daar horen ook bij garantiebanen en nieuw beschut. Hè, dus werk met ondersteuning van instrumenten. Maatschappelijke participatie gaat het veel meer over stappen die daarvoor liggen. Vrijwilligerswerk, dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, werkervaringsplekken. En de sociale participatie, wat nu ook veelal door welzijn wordt opgepakt, dat gaat veel meer over sociale activering. Uit huis komen, erbij blijven, contacten opdoen. Dus meedoen zoveel mogelijk in de maatschappij, ondanks dat er soms een hele grote problematiek achter ligt. Dat bij elke categorie horen ook zeg maar, een aantal projecten en ook een aantal samenwerkingspartners. Bij sociale participatie dus welzijn, het stadsteam. Maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk. Dagbesteding, dus ook de dagbestedingsorganisaties. En de economische participatie zien we dat mensen met mogelijkheden, maar toch een afstand tot de arbeidsmarkt, dat we daar ook de garantiebanen en nieuw beschut instrumenten voor in kunnen zetten. Dus dat betekent dat we kijken of we passende werkplekken kunnen vinden met behulp van instrumenten. Loonkostensubsidie, jobcoaching, no-risk polissen. Dat soort zaken. Dus dan is nog steeds een bepaalde mate van werk mogelijk, maar niet geheel zelfstandig en geheel onafhankelijk van instrumenten. We hebben een aantal projecten waar we mee bezig zijn en waar u ook wellicht al wat eerder over heeft gehoord. En ik weet niet of er mensen 19 november bij ons aanwezig waren op de... Ik zie u knikken, ja. Nou, daar hebben we ook iets verteld over basisarbeidsmarkt en over werkleerlijnen. We zijn ook bezig met wat wij noemen fermwijzer. Wat heel erg gaat over de integrale toegang. Dus te kijken samen met de ketenpartners, samen met mensen in het sociaal domein. Met de cliënt samen als het gaat om meerdere leefgebieden. Om te kijken hoe we dat het beste kunnen kunnen aanpakken en welke stappen we kunnen zetten. Basisarbeidsmarkt, we hebben ook al het een en ander eerder over toegelicht, maar dat gaat vooral over hoe werken die ketenpartners dan samen. En kunnen we ook met elkaar afspraken maken over ontwikkeling, over simpel switchen, kan je van de ene voorziening naar de andere. Ook landelijk is daar veel aandacht voor. En de doorgaande werkleerlijnen gaat vooral over het richten van onze aandacht op een aantal gebieden waar veel werkgelegenheid is. Logistiek, zorg, techniek, horeca, groen, schoon, schoonmaak. Dat zijn allemaal gebieden waar veel mogelijk is. Wij kijken in die werkleerlijnen hoe we mensen kunnen helpen richting zo'n richting. Dus we kijken ook eerst, past iemand daar dan ook? Past dat ook bij iemands mogelijkheden en ambities? Vervolgens proberen we ook daarbij onderwijs te betrekken. En ook vooral de werkgevers naar binnen te halen, zodat werkgevers met ons mee kunnen denken. Hoe kunnen wij het mensen dan het beste voorbereiden? Ook als mensen uiteindelijk niet gelijk in staat zijn om helemaal geheel zelfstandig uit te stromen. He, dus als er instrumenten nodig zijn. Daarnaast hebben we nog een aantal andere projecten heb ik hierbij gezet. Nou, staatshouder is daar natuurlijk het een en ander over gezegd. Het gaat natuurlijk heel erg over taal. Zoveel mogelijk Nederlands spreken, de hele week proberen activiteiten te organiseren. Niet alleen bij ons, maar ook in de omgeving. Ganse banen nieuw beschut. Project Werkfit, heeft u wellicht ook al wat eerder over gehoord. Het is een project wat we doen voor jongeren. Ook daar gaat het eigenlijk over alle jongeren. Dus niet alleen de jongeren van ferm werk, maar alle jongeren zonder entreediploma, zonder werk, die wellicht thuis zitten. En nog niet deelnemen. En het project Femina is misschien ook nog even leuk om te noemen. Dat is ons naaiatelier. Het is een project vooral gericht op dames die moeilijk uit huis komen. Wat vaak ook een culturele achtergrond heeft. Nou, die brengen wij een paar keer in de week bij elkaar. En dan doen we allerlei activiteiten. En hebben het vooral over cultuur, normen en waarden. Gezinssituaties en dat soort zaken. Tot slot nog een paar dingetjes die ik verder niet wil behandelen, maar misschien wel goed om voor u om te weten dat we bezig zijn dus met die aanpassing van de rapportage, de herijking van het cliëntproces en de invoering van competenties. En competenties, dat is ons systeem waarin we alle cliënten op eenzelfde manier beoordelen. Nou, beoordelen is misschien niet het goede woord, maar in ieder geval tegen een meetlat houden van wat zijn dan de mogelijkheden, wat zijn de competenties en wat is de richting waar we op gaan. En daarmee kunnen we ook de trajecten die we uitzetten op de voet volgen. Wat ook voor ons weer goede informatie oplevert om later over te rapporteren. Dit was ons verhaal tot nu toe. En wellicht heeft u nog vragen of kunnen wij daar nog extra dingen over vertellen.
Dank u wel voor deze heldere presentatie in ieder geval in tweemanschap. Dank u wel. Ik kijk even naar naar het forum of er nog toelichtingen nodig zijn. Meneer Six.
Ja, bedankt voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Ik had één vraag die was blijven hangen over de in- en uitstroom die genoemd wordt. Is er ook een overzicht over de instroom, in hoeverre dat mensen zijn die eerder uitgestroomd zijn? Dus met andere woorden, in hoeverre komt het voor dat mensen uitstromen en vervolgens binnen een jaar tijd weer instromen?
Ja, gaat uw gang om antwoord te geven.
Heb ik zo niet bij de hand. Uiteraard kunnen wij dat wel, zien. Wij zien in het algemeen, vooral die groep tussen 0 en 18 maanden, dat daar de sterkste fluctuatie in zit. Dat is ook de periode waarin we het meeste invloed kunnen hebben. Maar ik heb niet zo cijfers paraat van hoeveel mensen zijn er in het afgelopen jaar ingestroomd en ook weer binnen anderhalf jaar uitgestroomd. Maar ik kan daar wel voor zorgen.
Graag, ik denk dat iedereen daar benieuwd naar is. Zijn er nog andere toelichtingen te vragen op deze presentatie? Oh, meneer Gabriels.
Ja, allereerst dank u wel voor de presentatie, erg helder. Ook fijn om te horen dat we
nu ook gaan praten over andere categorieën. Onze fractie heeft al meerdere keren de participatieladder aangehaald als een alternatief voor de vier categorieën die we nu zien. En ik herken ook wel in de uitleg elementen uit die participatieladder uit met volgens mij 6 trappen daarin. Sinds 2 weken is 2 weken geleden heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een evaluatie gepresenteerd van het participatiewet. En als ik een aantal krantenartikelen die daarover gaan citeer, dan lees ik bijvoorbeeld langdurig werklozen, geen banen door participatiewet. Amper meer mensen aan het werk sinds invoering participatiewet. En nauwelijks meer mensen aan het werk door participatiewet. Verschillende bronnen trekken eigenlijk dezelfde conclusie. En die wordt gevoed eigenlijk door vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau, die zegt dat er een bepaalde categorie mensen is die gewoon niet kan werken. En ik vroeg me af, tenminste ik ben wel eens benieuwd hoe ver een werk daarop reflecteert, dan wel het college op deze conclusies van het Sociaal Cultureel Planbureau en hoe de acties van ver een werk ingaan op die conclusies van het SCP.
Dank u wel, meneer Gabriels. Kan een van u daar op reageren?
De participatiewet heeft eigenlijk gezegd, we sluiten de toegang tot de WSW en we beperken de toegang tot de WAJONG. Dat betekent dat deze mensen niet meer instromen in die wetten en dus instromen in de participatiewet. Dat is een ingewikkelde doelgroep. Dat zijn mensen die te maken hebben soms met meerdere problemen, meerdere psychische problemen en daarmee een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze groep werd door de wetwerk en bijstand niet bemiddeld naar werk. Dat gebeurde immers door het UWV. Sinds met de invoering van de participatiewet is ver een werk in uw gemeente verantwoordelijk voor het bemiddelen van deze mensen naar werk. Op het moment dat het lastig is om mensen naar een arbeidsmarkt te bemiddelen, dan kijk je altijd van, maar wat is er wel mogelijk? En dan ga je terugrekenen van, als iemand een perspectief heeft om bijvoorbeeld, te gaan werken als ICT-specialist, om dat voorbeeld maar weer te gebruiken. Dan kan het zijn dat op dat moment gewoon niet mogelijk is en dat er heel veel moet gebeuren om dat mogelijk te maken. En we proberen natuurlijk altijd mensen perspectief te bieden, want zonder perspectief is het heel ingewikkeld om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Voor sommige mensen blijkt echter die arbeidsmarkt te ver weg. En dan is het vooral belangrijk dat mensen een waardevolle besteding hebben van de dag. We denken dan eigenlijk meer aan maatschappelijke participatie of sociale participatie. Maatschappelijke participatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Of in de vorm van het helpen van buren of computerles geven in een verzorgingstehuis, dat soort zaken. Op het moment dat iemand op die manier kan bijdragen aan de maatschappij, denk ik dat we een mooi doel hebben bereikt. Tegelijkertijd betekent dat niet dat we deze mensen vervolgens loslaten. Want het kan altijd zijn dat er een ontwikkeling ontstaat, al dan niet gestimuleerd door VEMwerk. En dat deze mensen uiteindelijk in staat zijn om een volgende stap te maken. Misschien richting een garantiebaan. Dat is een baan waarmee mensen met een indicatie van baanafspraak met loonkostensubsidie aan het werk kunnen gaan. En toch op die manier hun eigen inkomen verdienen en ook niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Maar dat zijn trajecten die heel erg lang duren, misschien zelfs nog langer dan de jaren waar het rapport van de SCP op is gebaseerd. Het is soms een lange adem en wij proberen in ieder geval altijd het hoogst haalbare doel te bereiken.
Mag ik nog iets op aanvullen? Ik heb nog even een sheet erbij gepakt. Op deze sheet staat dat we uiteindelijk op dit moment 29 ontheffingen hebben. Dus met meervoudige ernstige problematieken, zoals wij dat noemen. 9 mensen part-time werken. En 57 cliënten overige activiteiten hebben. Dus het gaat dus over trajecten, vrijwilligerswerk, dagbesteding, inburgering, Nederlandse taalles, test en training. Dus echt een scala van instrumenten. We zien ook dat van de 99 cliënten, 11 cliënten langer dan 10 jaar in een uitkering zitten. En 29 cliënten langer dan 5 jaar in een uitkering zitten. Nou, dat zegt ook iets over de afstand die er is. En dat is ook waar de wethouder mee begon. De richting waar we ook nu heel erg goed naar kijken. Van wat doen we dan voor die mensen met een grote en soms onoverbrugbare afstand. En welke activiteiten kunnen we daarvoor met elkaar organiseren. Vooral samen ook met de ketenpartners in het sociaal domein.
Dank u wel voor deze beantwoording. Meneer Knol.
Ja, dank voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Wat mij opvalt, en dat valt me al jaren op, en daar kunt u niks aan doen, is dat we het over categorieën hebben, over instrumenten. En een ongelooflijk uitgebreid instrumentarium, maar het echte probleem lossen we daar niet echt mee op. En dat is niet een verwijt, maar als u nou al die instrumenten eens terzijde zou kunnen schuiven, wat zou er dan moeten gebeuren om deze mensen echt weer een plek te geven in de samenleving? En welke rol zouden wij daarin kunnen spelen als we geen last zouden hebben van deze instrumenten?
Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want als wij denken dat de instrumenten niet zinvol zijn, dan zetten we ze niet in. Als wij een oplossing zouden hebben voor de hele doelgroep zonder instrumenten, dan hadden we die vast aan u vanavond gepresenteerd. Ik denk dat het goed is, dat is ook onze opdracht als het gaat om uitvoering van de participatiewet, dat we kijken dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. En daar richten wij ons op en daarmee zoeken we vooral ook de samenwerking met de andere partijen die daar ook mee bezig zijn. Ik denk ook om te voorkomen dat er op een andere manier een groter beroep wordt gedaan op zorg of op ondersteuning. Een oplossing, zeg maar alles aan de kant gooien en dan geen instrumenten, die zou ik zo niet weten. Wat natuurlijk wel heel erg fijn is, is dat er gewoon in onze omgeving heel veel mensen zijn die zich hiermee bezighouden. Die zich ook voor de doelgroep willen inzetten. En daar maken wij zoveel mogelijk gebruik van.
Ja, dank u. De wethouder wil ook even een reactie hierop geven.
Ja, want ik begrijp de vraag van de heer Knol heel goed. Het is natuurlijk een land waarin we allemaal schotjes creëren. Of dat nou schotjes zijn tussen verschillende wetten. Of schotjes zoals we hier gedaan hebben in verschillende categorieën. Uiteindelijk wil een mens ergens orde in kunnen herkennen, maar die orde moet natuurlijk niet ten koste gaan van het helpen van mensen. En zo'n project als Fermwijzer is vooral bedoeld om WMO en participatiewet en bijstandsaanvragen, om die op één plek te combineren, zodat mensen ook niet hoeven te zoeken waar kan ik nou de hulp ontvangen die ik nodig heb. Dat is al moeilijk genoeg om tussen instanties over allerlei schotjes heen te stappen of die schotjes gewoon weg te slaan. Maar dat is wel waar we op inzetten. Dus instrumenten zijn soms nodig om ook de consulentstructuur te bieden. En wat kan ik nou precies bieden? Maar aan de andere kant doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat niet gesloten instrumenten of gesloten categorieën zijn.
Dank u wel voor deze toelichting. Zijn er nog andere vragen te stellen over deze meneer Wilderman, nog een vraag?
Ja, voorzitter. Die overgang naar nieuwe categorieën, dat intrigeert me wel een beetje, eerlijk gezegd. Als ik naar de oude categorieën 3, 4 kijk, dan zitten daar ongeveer 40 mensen in Oudewater. Als ik het zo even vanaf het schemaatje lees, dat is niet nieuw. Dat hebben we al eigenlijk sinds dat ik de politiek ingegaan ben. Dat is een hele tijd geleden. Dat verandert niet, dat is een soort van ijzeren voorraad. Maar zo'n indeling in categorieën is altijd gericht op economische factoren, dus namelijk de afstand tot de arbeidsmarkt. Betekent het nu, als u andere categorieën gaat hanteren, zoals sociaal en maatschappelijk, dat die categorieën 3, 4 niet meer worden beoordeeld op hun afstand tot de arbeidsmarkt, want dat is namelijk de economische categorie, maar op andere factoren en dat u dus ook andere instrumenten gaat inzetten en ook andere benaderingswijzen voor die mensen gaat hanteren. Want als je iemand in een categorie sociaal indeelt, als ik u goed begrepen heb naar de omschrijving van de verschillende categorieën, dan zegt u in feite van nou, die hebben we als economische factor afgeschreven, maar als sociale factor hebben we hem nog heel hoog staan en daar gaan we dus andere instrumenten op inzetten. Klopt die redenering?
Het antwoord is ja en nee. Ja, hij klopt als wij. Nee, laat ik even beginnen bij het begin. Op een gegeven moment maken wij een inschatting van iemands mogelijkheden. Dat doen we altijd samen met de inwoner. Blijkt dat op dat moment economische participatie, dus betaald werk, maar dan bedoel ik dus ook garantiebanen, dus werken met loonkostsubsidie en ook werken met een nieuw beschutindicatie. Als dat niet mogelijk is, dan kijken we naar mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Dat is op dat moment het maximaal haalbare. Fernwerk streeft eigenlijk altijd naar maximalisatie van participatie. Dat betekent dat op moment X maatschappelijke participatie het maximaal haalbaar is, dan gaan we daarvoor. En dan zetten we instrumenten in om dat te bereiken. Als op enig moment het minder goed gaat met deze persoon en maatschappelijke participatie ook te hoog gegrepen is, dan kijken we naar wat is dan het maximaal haalbare. En voor hetzelfde geld gaat iemand vooruit en is economische participatie op termijn mogelijk. Dus je moet het zo zien dat die categorieën, om het maar even zo te noemen, niet in beton gegoten zijn. En dat geldt denk ik net zoals voor u en voor mij ook. Ik ben nu gezond, dat is hartstikke mooi, maar ik weet niet hoe dat morgen nog is of overmorgen. En op dit moment probeer ik het maximale uit het leven te halen. En als morgen, dat betekent dat ik dat nog maar de helft is, dan zal ik daar ook met 100% voor gaan. En zo proberen wij ook onze mensen naar hun maximale participatie toe te bewegen.
Dat was niet helemaal mijn vraag. Wat ik hoop te bespeuren is dat niet meer de verdiencapaciteit of zeg maar de economische factor de belangrijkste element wordt. Want als je dat houdt, dan kom je er nooit. Want dan blijven die 40 mensen altijd houden. Maar als je van de mens zelf uitgaat, hoe functioneert iemand in zijn omgeving? Dan ga je dus van een heel ander perspectief uit dan van de economische perspectief. Dus dat was de achterliggende reden van mijn vraag. Is dat ook de reden waarom jullie deze nieuwe categorieën hebben geïntroduceerd?
Dank u wel voor deze vraag. Ik denk dat de wethouder hier ook even iets over wil zeggen.
Ook in die oude categorieën werd uitgegaan van de mogelijkheden van de mens. En dus de mensbenadering zat altijd voorop. De wet verplicht ons te streven naar economische activering. Maar dat kan niet altijd. Je ziet het ook nu aan de verplichtingen die vanuit Den Haag gesteld worden, nog dat er een verwrongen beeld zit bij wat deze mensen kunnen. En als je dat bestand niet kent, dan is het heel lastig je voor te stellen dat sommige mensen, in ieder geval niet nu en misschien wel nooit, terug te leiden zijn naar werk. Dus Fernwerk begint in opdracht van de gemeente Oudewater. Eerst bij, en wat voor mensen zitten nou tegenover ons? Daar heeft de heer Da Costa een aantal voorbeelden van gegeven. Er zitten hier ook voorbeelden tussen van mensen die zijn manisch depressief, die hebben last van angststoornissen en die zijn 36 keer door eerdere overheden in de steek gelaten. Die mensen hebben nul vertrouwen in wat voor instrument je ook maar inzet. Dus daar gaat het op de eerste plaats om dat vertrouwen winnen, om te laten zien dat dit een bedrijf is wat zijn afspraken wel nakomt. En dan gaat het dus alleen nog maar over sociale activering. En als na 2-3 jaar het vertrouwen gewonnen is, dan kunnen we misschien een stapje verder doen en kijken of iemand het lef heeft om vrijwilligerswerk te doen. En wie weet, ooit, na 10 jaar, zijn ook door allerlei psychiatrische behandelingen de stoornissen zo ver teruggedrongen dat iemand weer in een werkomgeving kan functioneren. Wij kijken daarbij voortdurend naar de mens, of Fernwerk kijkt in onze opdracht, daarbij voortdurend naar de mens. En wat kan die mens aan? Waar kan die mens naartoe? En wat wil die mens? Zonder dat we daarbij onze wettelijke verplichtingen vergeten. Maar we gebruiken daar wel voor het systeem van ontheffingen. En u heeft het over een ijzeren voorraad van 40. Het is niet dat één blok van 40 man is. Er zit ook in- en uitstroom in. Maar het is wel zeg maar een soort frictievoorraad in de Oudewaterse samenleving. 40 man op 10.000, 40 man vrouw op 10.000 inwoners. Zo moet u dat zien. Er zit wel wisseling in.
Dank u wel.
Maar dan heb ik gelijk de volgende vraag aan de wethouder. In hoeverre worden dan de maatregelen die uit Den Haag worden uitgevaardigd, om het zo maar even te zeggen, zijn die dan niet storend voor het werk wat Fernwerk moet doen? Omdat die zich niet bezighouden met de praktijk, maar alleen maar met de regeltjes. Ik stel het even zwart-wit.
Maar de praktijk waar Den Haag zich mee bezighoudt is niet zozeer die van regeltjes.
Oh, sorry.
Maar van een gevoel wat zij denken te herkennen in de samenleving, namelijk dat deze mensen maar nutteloos thuis zitten te wezen en geld van de overheid opstrijken. Nou, zo is het beslist niet. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij als maatschappij ons over deze mensen ontfermen. Want vroeger deden we dat op een andere manier. Maar daar hebben we met z'n allen de ruimte niet meer voor. Dus dit doen we op een hele goede manier met elkaar. En wij zullen altijd kijken, ongeacht de regels, of we binnen de regels het beste voor de mens kunnen doen.
Dank u voor de statement.
Dank u wel, meneer Wilderman. Zijn alle vragen op dit moment gesteld over dit onderwerp, dan wil ik meneer Droogbroek en Da Costa vriendelijk bedanken voor deze toelichting en presentatie over
alles waar Fermwerk zich hard voor maakt. Dank u wel. Op de agenda van de raad staan ook altijd de raadsinformatiebrieven die de raad van het college of in welke andere vorm dan ook altijd ontvangen. En in het presidium is door de ChristenUnie verzocht om in ieder geval die van de evaluatie van de zondagopenstelling, noem ik hem maar even, om die in ieder geval hier te bespreken. Dus ik wil graag de ChristenUnie dan ook het woord geven op dit onderwerp.
De ChristenUnie SGP.
En SGP. Mijn excuus voor de verspreking.
Want die doet ook mee. Voorzitter, ik wil eerlijk zijn. We bespreken de evaluatie van de zondagsopenstelling of de evaluatie van de winkeltijdenverordening, de wijziging daarvan. En de uitslag van die evaluatie doet mijn fractie en veel stadsgenoten pijn. Dat doet het nu en dat zal wel zo blijven. En ik hoor ook van onbegrip. Pijn en onbegrip, omdat blijkbaar de meeste mensen die in onze stad wonen op dit punt Gods goede geboden niet meer willen volgen. Omdat de inwoners van onze stad blijkbaar de waarde van een collectieve rustdag niet inzien. En als ik mijn oor te luisteren leg bij kerkgenoten, bij vrienden, bij kennissen, is dat wat ik juist hoorde. Zondag als een heerlijke dag van rust, van waaruit wij de week in mogen gaan. En dat vind ik ergens ook wel tegenstrijdig, voorzitter, want zeg nu eerlijk, juist in deze tijd van individualisering, van werkdruk, van eenzaamheid, van burn-outs en gezinnen onder druk, zou zo'n collectieve rustdag, waarbij ook onze 16-jarigen niet hoeven te spiegelen en vakken vullen, in een enorme behoefte kunnen voorzien. En dat is geen oer-conservatief of malle gedachte, voorzitter, want onze oostenburen in Duitsland genieten juist op deze gronden, waar ook de Duitse sociaaldemocraten de waarde van inzien, en nog bijna volledige rustdag. Een dag waarop je je ouders en grootouders kan bezoeken. Een dag waarop je kan genieten van je gezin. Waar je naar de kerk kan gaan. Een dag om te ontmoeten. En dat is een dag die ik Oude Water ook gun. Maar deze evaluatie laat zien dat Oude Water zich dat zelf niet gunt. En voor mijn fractie werkt dat een vraag op. Want hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er een duurzame zondagsrust in Oude Water komt? En dat betekent dus niet dat we gaan pingpongen met de openingstijden afhankelijk van politieke meerderheden of akkoorden. Maar dat we daadwerkelijke rust voor mens, maatschappij en schepping kunnen realiseren. En daar is blijkbaar nog meer bewustwording voor nodig onder onze inwoners. En ik hoop van harte dat die bewustwording snel wortel gaan schieten. Wat dan wel opvalt, voorzitter, is dat het meeste winkelbezoeken op zondag niet structureel is. Toeval en omdat er iets nodig is, zijn de categorieën die het meest worden aangevinkt in de enquête. En slechts 20 respondenten maken structureel, eens in de maand of vaker, gebruik van deze voorzieningen. Dat zijn geen uitbundige cijfers en dat biedt onze fractie hoop. Ik eindig met een verzoek aan het college, voorzitter. Dat is namelijk of het college ook de antwoorden op de open vragen aan ons beschikbaar wil stellen. Want er staat dat het in ieder geval aan de ondernemers zal gebeuren. En ik denk niet dat niet alleen de ondernemers die antwoorden interesseert, maar dat ook de gemeenteraad daar zijn best mee kan doen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bos. Een vraag aan het college, dan wel een verzoek.
Ja, ik heb geen enkel probleem om u de antwoorden op de open vragen te geven. Ik kan op dit moment alleen niet overzien hoeveel werk dat is. Ik denk dat daarvoor alle antwoorden moeten worden overgetikt. En dat wil ik mijn medewerker niet aandoen. Mocht dat nou op een bepaalde vorm al voorliggen die u kunt inzien, heb ik daar geen enkel bezwaar tegen. Dus ik ben even terughoudend met het doen van een toezegging hierop.
Daar is begrip voor, dus graag als het er is, beschikbaar stellen en logischerwijs dan voor de gehele raad. Dank u wel. Anderen nog over dit onderwerp? Anders gaan we door naar het. Meneer Van Wijngaarden.
Eén vraag. Deze evaluatie is door de onafhankelijke aangevraagd toen met de raadsvergadering. Ik wil eigenlijk wel een reactie van de onafhankelijke hierop hebben, op dit onderzoek.
Ja, ik worstel hier even mee als voorzitter. Ik snap wat u wil, alleen Ja, alhoewel het geen raadsvergadering is, maar een forumvergadering. En we als fracties elkaar hier niet bevragen. Dus dat is, het is geheel vrij aan de onafhankelijke om erop te reageren. Maar ik vind het een lastig verzoek. Ten meer ook omdat ik van die partij ben misschien wel, zeg ik dan maar eerlijk. Maar los daarvan ben ik een onafhankelijk voorzitter van nu. En kijk ik naar hoe wij met... Mooi, hè? Maar ik probeer wel even te kijken naar hoe dat past. Dus ik laat het heel even aan de woordvoerders van de onafhankelijke of ze hier op dit moment op willen reageren of later.
Voorzitter, dat overvalt mij enigszins. Ik zal dus een politiek antwoord geven. We hebben de evaluatie gelezen. We hebben het besproken binnen de fractie. En we hebben geen aanleiding gezien om daar zeg maar nadere vragen of wat dan ook nadere voorstellen over te doen. Dus wat ons betreft biedt de evaluatie voldoende inzicht in datgene wat er destijds gevraagd is.
Dank u wel. Ik word net ook door de griffier ingefluisterd dat het verzoek van u gewoon kan, meneer Van Wijngaarden. Dus mijn excuus is dat ik daar even over twijfelde.
U begrijpt zelf wel, toen we dat aan de orde hadden hier in de raad, toen had uw fractie heel duidelijk aangegeven, wij willen een evaluatie hebben. Dus zodoende is die evaluatie ook gekomen. En zodoende lijkt het me ook logisch dat je dan een reactie vraagt, want dit komt ook niet meer in de raadsvergadering terug.
Of u zou dat moeten willen, maar dat klopt. Ja. Nee, dus het klopt dat dat ook hier dan besproken wordt. Dank u wel. Meneer Knol.
Ik heb toch een beetje uitgedacht om daar ook een bijdrage te leveren. Ik deel de mening van de vertegenwoordiger van ChristenUnie SGP dat de evaluatie, daar zijn wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Het is niet een buitengewoon grondig onderzoek geweest. Ik zeg ook niet dat het nodig is. En dat de voorstanders, de aanhalingstekens, vooral mensen zijn zonder bezwaren tegen. En ja, vooral gebruik maken van, je zou bijna zeggen, impulsbehoefte om even een boodschapje te doen. Met als gevolg dat met name de supermarkten in Oudewater daarvan profiteren. Er wordt niet zoveel gewinkeld op zondag. Dat blijkt ook uit het onderzoek in, want er valt niet zoveel te winkelen. Ik moet eerlijk zeggen dat het verhaal van ChristenUnie-SGP mij wel aanspreekt. Niet zozeer op religieuze gronden, maar om uit de behoefte om een rustpunt in onze totaal dolgedraaide samenleving te hebben. Alleen, ja, hoe je daar nou vorm aan kunt geven in relatie tot deze verordening, daar ben ik niet zo uit. Je zou er iets voor in de plaats moeten stellen. Niet omdat mensen dan toch weer wat moeten gaan doen op die zondag. Dat doen ze toch wel. Maar om ook die winkeliers rust te gunnen en te laten zien dat je als gemeenschap, en de woordspelling die net gemaakt werd, ontmoeting, dat vind ik wel een motief wat mij zeer aanspreekt. Dus het is wel iets waar wat mij betreft over doorgedacht moet worden. Dus niet alleen het nu hierbij te laten, te zeggen, nou ja, uit die verordening blijkt, of uit de evaluatie blijkt niet zozeer dat er een meerderheid tegen of voor is. Dus laat het maar doorgaan. En ik ben nog een beetje zoekende naar een vervolg. Maar als dat niet op een andere manier bedacht kan worden, ben ik wel bereid om daar over mee te denken en desnoods een initiatief voor te nemen.
Dank u wel, meneer Knol. Het staat u altijd vrij om initiatieven in te dienen in de gemeenteraad. Dank u wel. Andere mensen nog hierover? Dank u wel. Dan gaan we door naar het eerste raadsvoorstel wat voor ligt. Bij elk raadsvoorstel zijn schriftelijke vragen ingediend. In dit geval door de ChristenUnie. Ik zat te kijken, SGP. Ik denk, je komt wel. En die vragen zijn ook terug te lezen op het RIS. Maar voor ons ligt nu het vaststellen belastingverordening 2020. Wie heeft vragen over dit agendapunt? Ik kijk even rond. Meneer Six.
Ja, bedankt voorzitter. Ik heb een vraag aan de hand van een mail van de zwerfvuilambassadeurs die volgens mij alle fracties gekregen hebben. Waarin zij het verzoek doen om na te denken over een... even kijken hoor. Volgens mij een vaste korting op het bedrag dat zij moeten betalen bij de afvalstofheffing. En dat zij het huidige... of het systeem dat ze nu willen gaan doen, dat niet toereikend vinden. Mijn vraag is daarbij, want het heeft natuurlijk ook betrekking op die afvalstofheffing die omhoog gaat. In hoeverre daarop gereageerd is door het college, zo ja, wat de reactie daarvan is geweest. En daarbij ook wat de relatie is met het vaststellen van deze belastingverordening 2020. Dus in hoeverre valt zo'n korting nog te regelen omdat de raad deze verordening vaststelt.
Dank u wel. Ik denk dat de griffier hier ook nog een korte toevoeging aan uw vraag wil geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk goed om hier als toelichting op te geven. Er zijn vandaag schriftelijke vragen binnengekomen, artikel 32 vragen vanuit de onafhankelijke fractie, eigenlijk met dezelfde strekking hiervan. Dus ik denk dat het goed is om die op die manier te laten beantwoorden. Anders dan gaan er twee zaken door elkaar lopen. En dat is denk ik voor u als raad niet handig.
Er komen dus schriftelijke antwoorden op de vragen die u nu stelt. En ik hoop dat dat afdoende is op dit moment voor de heer Six. Andere vragen nog te stellen over dit onderwerp? Meneer Knol.
Ja, achter dit werkstuk is het buitengewoon interessant om het helemaal door te nemen. Er zitten natuurlijk allerlei politieke keuzes. En wat mij betreft kunnen we er in de raad nog wel even op terugkomen. Maar één vraag heb ik in ieder geval nu vast. En dat is, ik mis het gratis trouwmomentje in Oudewater. Je moet altijd betalen voor de huwelijksvoltrekking. Klopt dat? Bestaat die niet meer? Ik kwam ook wat geruststellende zaken tegenover, zoals het oprichten van een escortbureau in Oudewater. Dat is prijzig. Dus laten we vurig hopen dat er initiatiefnemers zijn. En zo zijn er nog wat zaken waar wat... Waar wat over te zeggen is, maar daar hoef ik geen vragen over te stellen. Daar kom ik inderdaad nog wel even op terug. Maar die ene vraag wil ik wel graag een antwoord op als die te geven is.
Het gratis trouwmoment of dat die nog aanwezig is. Misschien dat meneer Lont, wethouder Lont, daar een... hij is hardzoekende, denk ik.
Ja, ik dacht inderdaad, ik pak even... de bijlage erbij. Het is in ieder geval, maar dat is het makkelijkste antwoord, het is in ieder geval niet bedoeld om die nu af te schaffen. Maar dan, ik kan wel even zoeken, maar dat kan ik beter doen tijdens een ander agendapunt.
Mag deze vraag schriftelijk beantwoord worden?
Ja, nou ja.
Nou, dat is niet aan u, dat is aan de...
Ja.
Als meneer Knol dat goed vindt, dat is
kunnen.
Mijn verzoek.
Het is in ieder geval niet bedoeld om hem af te schaffen.
Het zou
wel goed
zijn. Ja,
dank u wel.
Als buitengewoon ambtenaar van de gemeente Oudewater, we hebben nog steeds gratis trouwmoment in Oudewater. Ja.
Ik begrijp dat meneer Van Weijgaarden zich gratis aanbiedt in ieder geval.
Oh. Als je de babsvergoeding neemt, nou, dat is gratis.
Dat is gratis,
ja, het is al zo.
Dank u wel.
Maandag, geloof ik.
Als er voor de rest geen vragen meer is... Oh, sorry, meneer Bos.
Ik wil nog even doorakkeren op een van de vragen die had ik gesteld, namelijk over de leges voor het maken van de invalide parkeerplaats. Daar is het antwoord op het kwijtschelden daarvan als niet draagkrachtige inwoners dat zouden willen. Dat is op zich mogelijk, maar er is geen regeling voor getroffen. Staat hier zo in. Betekent dat dus dat als je... als armlastige inwoner een invalide parkeerplaats nodig hebt, dat dan in dat geval zelfs niet mogelijk is? Kan het college daar een antwoord op geven?
Het lijkt mij dat...
Pardon? In alle omstandigheden geldt voor inwoners van Oudewater die een beroep doen op overheidsvoorzieningen en in een inkomenssituatie zitten waarin ze steun kunnen krijgen, dat ze een beroep kunnen doen op de inkomstenondersteuning. En als je vanuit de aard van jouw zijn invalide bent en niet kunt betalen voor een invalide parkeerplaats, dan is er altijd een regeling voor te vinden, maar niet in de heffing voor het aanleggen van een parkeerplaats.
Dat stelt mij zeer gerust.
Dank u wel. Dan kijk ik toch nog even rond of er nog andere vragen te stellen zijn. En dan rest mij de vraag of dit onderwerp als hamerstuk naar de gemeenteraad kan. Het kan als hamerstuk naar de raad?
Als hamerstuk, nee.
Niet als hamerstuk?
Nee, ik wil...
Ook als het de vraag beantwoord wordt die eigenlijk al een beetje beantwoord is?
Nou, nee, er zijn een aantal zaken waar een politieke opvatting achter zit, waar ik inderdaad iets over kwijt wil. Dus ik zal het op prijs stellen.
Het kan altijd, u gaat daar zelf over, maar dit is uitvoerig besproken in de... Dit is een vertaling van de algemene beschouwingen, waarin we al die beraadslagingen al hebben gehad. En die wil u overnieuw doen?
Nee, u hoeft niet opnieuw te doen, maar ik wil de gelegenheid hebben om inderdaad op bepaalde punten iets te vinden, te zeggen.
Dat staat u vrij. Dan gaat hij als bespreekstuk naar de aankomende raad. Komen we bij agenda punt 7. En dan sta ik even mijn blaadje op en een bril op. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oudewater 2015. Zijn daar nog vragen over te stellen? Meneer Gabriels.
Dank u wel, voorzitter. Helder voorstel. Ik heb ook niet zozeer vragen inhoudelijk over het voorstel. Want wat we eigenlijk zien is dat een wettelijke wijziging, namelijk de implementatie van het abonnementstarief, nu is vertaald in deze verordening. Punt. Meer is het niet. Maar ik wil eigenlijk gelijk van deze gelegenheid gebruik maken om juist die punt te benadrukken. Want we missen ook nog een kans om beleid wat we hebben vastgesteld, waaronder in de MAG, mee te nemen in deze verordening. We missen een kans ook om een integrale verordening te maken samen met jeugd. We missen ook een kans om een verordening die we eigenlijk maken, niet zozeer voor onszelf hier in deze ruimte of voor het bestuur, maar met name voor onze bewoners. En daarbij wordt, moet ik toch wel constateren, slechts gebruik gemaakt van een modelverordening. En die eigenlijk zonder enige aanpassing overgenomen. Terwijl je ook zou kunnen kiezen om een veel leesbare versie te maken van een dergelijke verordening. En deze opmerking ziet ook op de volgende verordeningen die aan bod komen. Waarom nemen we voortdurend een stuk een tekst die we expliciet maken voor onze bewoners, zeer juridische, moeilijke uit te leggen tekstdelen over. Het is eigenlijk een gemiste kans, vind ik. Mijn vraag is, is het college het met mij daarmee eens en kan daarop reageren?
Zijn er nog, ik denk dat de portefeuille graag alles in één keer beantwoord, dus zijn er nog andere vragen te stellen? Mevrouw Van Eck.
Ja, ik sluit me in ieder geval aan bij meneer Gabriels, die zegt dat er een duidelijk leesbaar stuk zou moeten komen. Want ik ben blij dat er een nadere informatie bij zit, want anders had ik niet gesnapt wat er in de artikelen stond. Als ik het wel snapte, dan werd er verwezen naar artikelen die ik weer niet terug kon vinden. Dus als er iets leesbaars zou kunnen komen, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Waar ik nog wel een vraag over heb, is bij de meerdere beleidskeuzes. Daar staat, voert geen minima beleid eigen bijdrage. En dat is op bladzijde 2. Maar dan staat er vervolgens, de gemeente heeft wel een collectieve verzekering. Betekent dat iedereen die boven de 140% verdient wel zelf moet betalen en iedereen daaronder, dat daar het bedrag uit de bijdrage van de WMO komt, uit de collectieve verzekering, of snap ik dat verkeerd?
Dank u wel, mevrouw Van Eck. Meneer Knol?
Ja, ook een aanvulling. Ik deel de mening van de vertegenwoordiger van de VVD D66 ten volle. Want hier ligt nu juist een kans om die samenhang wel aan te brengen. Een puntje in dat verband. De eigen bijdrage die hierin staat in deze verordening, zo blijkt uit landelijke ervaringen, kan heel erg aantrekkend werken. Kan dus ook tot forse kostenverhoging leiden. Nou hoeft dat op zich geen probleem te zijn. Maar juist daarom is die samenhang met ander beleid vanuit de maatschappelijke agenda zo ontzettend belangrijk. Dus wat mij betreft moet daarmee aan de slag gegaan worden.
Dank u wel. Andere vragen nog te stellen? Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben terughoudend bij deze vragen. We hebben niet voor niks een VNG die met modelverordeningen werkt. En bij verordeningen, dat kan vervelend zijn, maar dan moet je soms juridische termen gebruiken om dat daar beroep tegen kan worden ingesteld. En wetten en worsten, dan moet je het makingsproces en wellicht ook de lezing ervan. Je moet er niet te zeer naar gaan zitten kijken, want dat helpt niet. Iets anders is of je op basis van die verordeningen gewoon aan normale mensen zou kunnen uitleggen in normale taal wat daarmee bedoeld wordt. Dat lijkt me op zichzelf telkenmalen in de contacten met mensen en ook in de voorlichting lijkt me dat een goede zaak. Maar ik zou niet graag onze beleidsmedewerkers willen vragen om datgene wat nergens gebeurd is, namelijk een integrale verordening te maken waarin alles wordt samengevat, om dat hier te gaan doen. Juist wanneer wij zeggen werk naar de praktijk toe en probeer een beetje weg te blijven van het beleid. Want dan zouden we hier echt een beleidsfabriek gaan maken waar ik echt helemaal niks voor voel. Dus in die zin ben ik, zoals ik zei, terughoudend op dit gebeuren. En ik moet even zeggen, ik zal de vraag van de onafhankelijk nog, ja, tenzij u wilt herhalen. U snapte het niet helemaal, maar ik snapte uw vraag, laten we zeggen, bij de eerste horing ook niet helemaal, om te kunnen denken, wat zou daar nu een goed antwoord op zijn? Probeer het nog een keer.
Ik bedoelde dat in een van de stukken staat, als kanttekening, voert geen minimumbeleid eigen bijdrage. Maar vervolgens staat er dat er wel een collectieve zorgverzekeringsvorm is, waarbij mensen die onder de 140% van de bijstandsnorm verdienen, dat daar een aanvullend pakket voor zou zijn. Betekent dat dan dat die mensen niet zelf de eigen bijdrage moeten betalen en iedereen boven die 140% wel? Of snap ik het dan verkeerd?
Dank u wel voor deze verduidelijking.
En mijn collega kent het antwoord.
Kijk.
Meneer Duindam.
Het is wettelijk verplicht om altijd voor iedereen de wettelijke bijdrage te innen.
Maar als dat dan verplicht is, wat heeft dat dan met die 140% te maken? Dat is dan mijn vraag.
Dat gaat over een bijdrage op de verzekeringspremie. Dus de verzekeringspremie die mensen betalen is voor 110 en 140% op een andere manier gecompenseerd.
Dank u wel. Ik heb het idee dat meneer Gabriels daar nog een toevoeging op heeft. Gaat u gang.
Hartelijk dank, voorzitter. Ik wil even reageren op het antwoord van de wethouder. Ik heb hem horen zeggen dat er eigenlijk nog geen integrale verordeningen zijn. Nou, we hoeven maar te kijken bij de buren, bij de gemeente Krimpenerwaard, om te zien dat daar wel een integrale verordening is. Daarbij wordt WMO en jeugd gecombineerd in één verordening. En dat is zeker niet de enige gemeente. Er komen er steeds meer. Dus als je daar niet in meegaat, dan ben je op een gegeven moment de enige die nog verzuilde verordeningen aanloopt. Daarnaast hebben we eerder kunnen horen dat er wel gekeken wordt naar de mogelijkheid in, samen met Woerden, om te kijken hoe we de WMO en jeugd kunnen combineren. Dus het verbaast me enigszins het afwijzende antwoord van de wethouder hierin. En als het gaat om de VNG, ik zie ook dat de VNG achterblijft in het maken van omgekeerde verordeningen, zoals deze heten. Maar we zouden ook bij het aanstaande VNG-congres dit aanhankelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld op andere manieren het geluid kunnen laten horen dat wij toch wel behoefte hebben aan modelverordeningen die iets leesbaarder zijn. Dus dat is in ieder geval een verzoek wat ik hier op tafel wil leggen.
Dank u wel.
Wil het college daar nog op reageren?
Ja, graag. Het gaat me iets te ver om te zeggen, als we de Krimpenerwaard niet zouden volgen, dat we dan voor je weet de laatste gemeente in Nederland zijn die dit niet hebben. Maar wij hebben het daar ook met onze medewerkers van de gemeenschappelijke werkorganisatie over gehad. En daar is, zoals ik al in eerste instantie ook probeerde te zeggen, duidelijk aangegeven dat een verschrikkelijke hoop werk zou kunnen kosten. En die capaciteit die hebben wij op dit ogenblik gewoon niet. En ik ben vooralsnog ook niet van plan om te zeggen, ja, maar dit is dermate van belang dat we dat toch als het ware extra inkopen of andere dingen daarvoor opzij zetten. Dus ik spartel voorlopig nog even tegen.
Dank u wel voor het antwoord. Zijn er nog andere vragen te stellen op ander gebied hierover? Dan zo niet wil ik het hem vragen of dat dit als een bespreekstuk of een hamerstuk naar de gemeente raad kan. En laat ik vragen of het als hamerstuk kan. Als dat kan en niemand is dan, dan wordt dit als hamerstuk voor de volgende raadsvergadering opgenomen. Dan komen we bij het raadsvoorstel. Vaststellen verordening gegevens vertrekking BRP Oudewater 2019. En zijn hier vragen over te stellen? Zijn hier geen vragen over te stellen? Meneer Gabriels.
Dank u wel, voorzitter. Als eigenlijk als aanvulling op de reeds ingediende vragen en de antwoorden daarop. Zover bij mij bekend vereist de AVG dat je ook een registratie bijhoudt van waar aan wie en waarvoor gegevens worden doorverstrekt aan derden. Mijn vraag is of een dergelijk overzicht ook beschikbaar is voor de bewoners van Oudewater. Want anders is het zo dat je één keer je gegevens opgeeft. Daarna staat het de gemeente vrij om voor vergelijkbare doeleinden, voor het uitoefenen van haar taak, want dat is het doeleinden waarvoor ze überhaupt verzameld worden, de gegevens worden doorverstrekt aan derden. Met het risico op wildgroei daarin. En bij mij weten is het ook een recht om op ieder moment inzage te krijgen in waar de gegevens van jou als persoon aanwezig zijn. Dus is een dergelijk registratiesysteem beschikbaar voor onze bewoners?
Ik zal deze vraag schriftelijk meenemen, omdat dit is echt techniek. En ik ga hier niet het risico lopen dat ik een verkeerd antwoord geef. Het is natuurlijk wel zo dat de BRP iets anders is dan de administratie van een commercieel bedrijf waar andere spelregels voor geven. De overheid verstrekt gegevens van haar burgers natuurlijk nooit aan commerciële partijen voor reclamedoeleinden of iets dergelijks, alleen uit hoofden van hun overheidsfunctie. En dus het ligt in die zin wel heel erg genuanceerd. Maar ik zal de vraag meenemen en schriftelijk laten beantwoorden.
Dank u wel. Kijk nog even verder rond. Geen vragen verder. Dan kijk ik even vooral naar de VVD. Als deze vraag beantwoord wordt, kan dit dan als hamerstuk naar de komende agenda? Dat kan. Bij deze wordt die genomen als hamerstuk. Dan komen we bij de ter inzage liggende stukken. Zijn er vragen te stellen over de ter inzage liggende stukken? Meneer Wilderman.
Ja, voorzitter, ik heb één vraag. Of ten aanzien van één stuk heb ik een aantal vragen. Dat gaat over de RIB, over de kwestie Bosman. Als ik de RIB goed lees, dan hebben we als gezamenlijke inkooporganisatie op dit moment een vordering op deze organisatie van ongeveer 1 miljoen. En ik ben uiteraard zeer geïnteresseerd in, want het is een verzameling van gemeentes die gezamenlijk die vordering hebben. Ik ben geïnteresseerd in het Oudewaterse deel, of daar enigszins zicht op is. Met andere woorden, als deze vordering niet kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door een faillissement of wat dan ook, wat dan voor ons de financiële consequenties zouden zijn.
Meneer Duinam.
Dank u, voorzitter. Ik begin met de laatste vraag. Mocht Bosman failliet gaan, dan zijn de financiële consequenties voor Oudewater 0. En dat komt omdat de uitgaven zijn al gedaan en we hebben later geconstateerd dat er onterecht gefactureerd is. En we hebben die onterechte facturering niet geactiveerd als vordering. Omdat wij inmiddels weten hoe onwaarschijnlijk lastig het is om dat geld terug te krijgen. Dus we gaan onszelf daar niet rijk mee rekenen. Het bedrag in die 1 miljoen euro van Utrecht West voor Oudewater is 70.000 euro.
Zo, ik had uitgerekend 22, dus het is iets meer dan wat ik dacht. Oké, over dat niet activeren, dat is een ander verhaal. Dank u voor het antwoord.
Dank u wel, meneer Wilderman en meneer Duinam voor het antwoord. Zijn er nog andere vragen te stellen? Voor mij zag ik een vinger van meneer Six.
Ja, bedankt. Iets minder spannend thema, namelijk de sportformateur. Dan zie ik dat er maar vier lokale organisaties meedoen. En ik vroeg me af of er niet andere organisaties bij betrokken zijn geraakt. Aangezien we wel veel meer sportverenigingen in Oudewater hebben. En ik zou ook graag iets meer uitleg willen over de zin van deze focus wordt gekozen op basis van de energie van de betrokken partijen. Die vond ik nogal cryptisch. En ik vraag me af wat dit nou concreet gaat betekenen voor de komende tijd als de sportformateur aan de slag gaat. En in het algemeen de vraag die wij toen tijdens een weekendje weg geleerd hebben als belangrijkste vraag. Welk probleem lossen we hiermee op? Wat is het doel? Nogmaals, ik vind het nog wat cryptisch om te zien dat er een nieuwe impuls moet komen op inhoudelijke thema's. Dus graag op die twee wat technische vragen en één algemene vraag een reactie met het college.
Dank u wel, meneer Six. Dan kijk ik even naar de portefeuille Oude Sport.
Ja, voorzitter. Nou dacht ik dat we het al goed deden om in plaats van de slechts vereiste 3 deelnemers er zelfs 4 te presenteren. En zegt u, er zijn er nog veel meer. De vereisten van het Rijk waren om het met 3 te laten zien. En als het kon daar ook een commerciële onderneming bij te hebben. En op een gegeven moment, als je voldoet aan de eisen om het in te dienen, dan ga je... komen de andere verenigingen komen straks allemaal aan bod. Dus dat is helemaal niet nodig om een hele ronde te maken. Maar we konden daaraan aan voldoen. In de toekomst overigens, want dat is natuurlijk wel de inhoud van het gebeuren, zullen zoveel mogelijk verenigingen en instanties die zich met sportieve bezigheden bezighouden erbij betrokken worden. Want dat is nou juist de bedoeling van het geheel. En tenslotte, wij zoeken aansluiting ook bij datgene wat we in de mag hebben gezet. Maar ook bij wat de sportverenigingen zelf ervaren als datgene wat er moet gebeuren. Want dat gaan we dus namens met die sportinformateur gaan we aanpakken. Wij hebben een kader van waaruit we naar Oude Water kijken. Maar Oude Water kijkt als het ware terug. En die gaan terugpraten en die zeggen wat ons betreft dit en dat. Maar wat we ook willen doen, en dat is het derde punt wellicht, is dus behalve wat wij zelf willen, wat de sportverenigingen willen, is dat we ook gaan kijken of we over de domeinen heen kunnen kijken en of we de sport kunnen verbinden, bijvoorbeeld met het sociale domein. Maar om daar wat tijd voor vrij te maken, zijn we dolblij met het feit dat we het Rijk een sportinformateur voor ons betaalt en dan bovendien, als wij het goed doen, ook nog 3 maal 10.000 euro daarvoor te doen. En dat geeft mij meteen de gelegenheid om even iets recht te zetten. In tijden van de bezuinigingen werd gezegd, er wordt op sport bezuinigd. Nee, helemaal niet. Wij hadden 10.000 euro eenmalig daarvoor opgenomen en kwamen toen in de gelukkige omstandigheid om 3 keer 10.000 van het Rijk te krijgen. En toen dachten we, nou dan kunnen we die oorspronkelijke raming van onszelf, kunnen we gegeven de nood op andere terreinen wel even laten vallen. Omdat we eigenlijk 3 keer zoveel kunnen gaan doen nu door deze Rijksregeling. Als wij oorspronkelijk van plan waren.
Voldoende beantwoord, meneer Six. Oké, zijn er nog andere vragen te stellen over de ingekomen stukken? Zo niet. Dan komen we bij het volgende punt en dat is de politieke agenda. Zijn daar vragen over te stellen? Ook niet. Dan komen we bij het agendapunt gelegenheid tot de stellen van vragen aan de portefeuillehouders. En daarmee zag ik meneer Bos al zijn vinger opsteken van de ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik meen dat ik vorige maand gevraagd heb aan het college om te kijken naar de handhaving van de toestanden aan de bushalte en dan betrekking op het fietsparkeren al daar. Ik heb in de afgelopen maand nog niets gezien daarvan. En ik wil dus nogmaals die vraag stellen om daarop te gaan handhaven. En ik zou graag horen wanneer daar stap in ondernomen kunnen worden.
Het fietsparkeren. Stallen van fietsen. Wie van? Het college kijkt even bij wie het valt. Maar het valt waarschijnlijk onder handhaving. En dan zijn we bij wethouder Kok.
Nee, dan niet. Dan niet.
Maar, dan zijn we...
Nee. Het gaat over fietsen en dan zijn we...
Wij zijn
aan het kijken of we dat en op welke manier we dat kunnen doen. U weet, handhaven kost ook altijd capaciteit en geld. Maar bovendien moeten de eigen regelingen en verordeningen zodanig zijn dat je ook die handhaving kunt plegen als je dat zou willen, dat het ook gedekt wordt door de regelingen. En dat is het op dit ogenblik, hebben wij het idee, nog niet helemaal het geval. Want als je iets handhaaft, dan betekent het bijvoorbeeld dat zou kunnen door het weghalen van verkeerd neergezette fietsen. Maar dan moet je nog wel enkele verdere regelingen treffen. Wil je dat legaal kunnen doen? Want voor je het weet ben je als gemeente, zou je legaal als heler kunnen worden aangeduid. En dat komt dan waarschijnlijk nog in een regeling terecht die ook weer wat ingewikkeld is. Maar we zijn aan het kijken, dus het probleem is ons duidelijk en we moeten er en willen er ook iets mee.
Dank u wel. Meneer Bos.
Nou, dat verbaast me al enigszins, want er staan nu van die hele grote borden met dreigende tekst van uw fiets wordt verwijderd op grond van artikel 5.12 APV. Maar daar valt dit dus niet onder, als ik dat goed begrijp.
Maar dat artikel heeft helaas nog een beleidsuitvoeringsregel nodig voordat die toegepast mag worden. Ja, ik verzin het ook niet. En dus valt er voor deze wethouder handhaving niks te handhaven. Maar de gele pot met verf en twee kwasten staan klaar. Witte verf is tegenwoordig wit. Oh, nee, wit, nee, volgens mij is geel veel duidelijker. Daar gaan we het nog over hebben, wit of geel. En dan tekenen we daar een vak omheen en fietsen die half over de lijn geparkeerd staan worden verwijderd. Kijk, ik had er op Twitter een kleine uitwisseling met heer Knol over. Ik maakte een foto van de fietsenstalling waarbij alle bovenliggende vakken niet gebruikt werden. En zij in Oudewater hadden ze geen zin in hoogbouw.
Dank u wel voor dit mooie antwoord. Wordt vervolgd. Meneer Bos, dus. Meneer Van Wijngaarden.
Ja, ik wil eigenlijk één vraag stellen, gelijk maar aan wethouder Kok, want dan hoeven jullie geen ruzie te maken wie het gaat behandelen. Er is een aantal maanden geleden AED'ers beloofd dat die buiten opgehangen zouden worden. Wanneer worden ze opgehangen?
Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Het antwoord is zo spoedig mogelijk. Het zit wat ingewikkelder. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een aantal vrijwilligers hebben die dat voor ons doen. Die vrijwilligers hebben weer een bedrijf weten te interesseren die dat voor hen gratis zou willen doen. En daar komen dan wat dingetjes tussen en dat maakt dat wij dus niet meteen kunnen gaan zeggen ja, maar dat moet en dat moet. Want voor je het weet heb je wel een AED en geen vrijwilligers meer. En we zien de noodzaak in van dit gebeuren. Morgen wordt er weer met hen gesproken hoe dat op de beste manier kan gebeuren. Dus wij hopen dat we deze vragen niet meer hoeven te beantwoorden omdat het gelukt is binnenkort.
Ik was bang dat er eerst nog weer een verordening gemaakt moest worden. Maar
met gele verf. Voldoende, meneer Van Wijngaarden. Ik snap de zorg. Andere mensen nog vragen te stellen aan de portefeuillehouder. Dan komen we bij het meest vreugdevolle agendapunt, namelijk de sluiting. Ik wens jullie allen een wel thuis en voor straks wel trusten.